Goedemorgen iedereen. 14 dagen geleden heb ik jullie aangesproken over de kracht van het geloof uit Hebreeën 11. Waar de echo weer klonk door het geloof, weet je nog? Met als voorbeeld de muren van Jericho. Het woord van vandaag kan je een beetje zien als een vervolg. Want ik wil nog eventjes doorrammen over het geloof. Over de zo belangrijke keuze die wij in ons leven moeten maken. Een keuze met eeuwigheidsgevolgen. Maar ik stel voor dat we eerst om de zegen vragen. Hemelse Vader, dank u wel dat we hier in alle openheid, in alle vrijheid mogen samenkomen, Heer. Ik wil echt uw zegen vragen over het woord van vandaag, Heer. Gebruik mij als een instrument in uw handen, en ik zou zeggen, spelen maar. Gebruik mij als een doorgeefluik van uw liefde en uw woord, Heer. Doorwaai deze ruimte met uw geest en laat de woorden die ik spreek gedragen worden door de kracht van uw geest. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Net als 14 dagen geleden staat ook vandaag Gods volk voor de Jordaan. Na 40 jaar in de woestijn te hebben rondgezworven, staan zij klaar om het beloofde land in te trekken. Mozes' leven loopt een einde. En hoewel hij het waarschijnlijk al ontelbare keren gezegd heeft, spreekt hij Gods volk nog maar eens toe over hoe belangrijk het geloof wel is in de Almachtige God. En op het slot van zijn reden spreekt hij hen toe op een heel krachtige en indringende wijze de volgende woorden die ik met u wil lezen in Deuteronomium 30. En ik kan het mij zo goed voorstellen. In gedachten zie ik het voor mij gebeuren. Dat God Mozes dit slot laat uitbulderen met al de kracht die nog in zijn oude lichaam zit. Want recht voor de raap zegt hij hier in Deuteronomium 30, en we lezen vers 19 en 20. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen nu tot getuige. Het leven en de dood stel ik u voor. De zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig woon in het land waarvan de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft dat hij hun geven zou. Tot daar. Deze twee versen lopen als een rode draad doorheen heel de prediking van vandaag. Nog maar eens legt Mozes hun voor wat er gebeurt als ze geloven in God en wat er gebeurt als ze niet geloven. Hij noemt het de zegen en de vloek. Voor ze de Jordaan overgaan, de weg naar het beloofde land, zullen ze een duidelijke keuze moeten maken, voor of tegen. Er is geen tussenweg. En ook de dag van vandaag is het nodig om voortdurend tegen christenen in het algemeen te blijven herhalen hoe belangrijk het is om dag in dag uit de juiste keuze te maken. Wat Mozes hier op een heel indringende wijze tegen Gods volk zegt, zeg ik tot ieder van u. Kies dan toch het leven, zodat jullie zelf en jullie kinderen mogen leven. Zonder omwegen stelt Mozes hen voor de keuze. Hij zegt waar het op staat, het leven of de dood, de zegen of de vloek. En die weg naar het geloof is echt niet moeilijk te vinden. Een beetje vroeger zegt hij in vers 14, maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en uw hart, om het te volbrengen. Het woord zit in uw hart. Maak het vast. Verhanker het. Omhels het met uw beide armen. Laat het niet meer los. Het is uw leven. Vorige keer heb ik al gezegd dat deze wereld de weg inslaat naar het eeuwige verderf. Als je erover nadenkt, over al de dingen die vandaag gaande zijn, die ongoddelijk zijn, onaanvaardbaar, onbijbels, dan kan je niet anders dan vaststellen dat we onder de bedreiging staan van onze tegenstander. We zien het misschien niet zo onmiddellijk, het voelt misschien niet zo aan, maar toch zitten we meer dan ooit tevoren in een geestelijke oorlog. In Efeziërs 6, vers 12 lezen we: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheerser deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En daarom is het zo belangrijk dat ons geloof gebouwd is op een sterk fundament. Met andere woorden, ons geloof moet in ons zo'n sterke overtuiging hebben dat we bereid zijn om er voorop te komen, wat de gevolgen daarvan ook kunnen zijn. Broeders en zusters, dit is een tijd van sterke overtuiging. Wij moeten sterk en vast in onze schoenen staan. Wij moeten onze geestelijke wapenuitrusting omgorden. Want sta maar eens even stil wat er momenteel allemaal aan de gang is. Te beginnen met menselijke waarden en moraliteit. We zijn nog nooit zo onder vuur gekomen als vandaag de dag. En ik hou mijn hart vast als ik denk aan onze kinderen en kleinkinderen, die zo beïnvloedbaar zijn en die opgroeien met mediatoestanden op internet. We weten meer over de technologie van onze smartphone dan dat we weten over menselijke waarden en moraliteit. Als ik terugkijk naar mijn jeugdjaren, dan denk ik dat huwelijken standvastiger waren dan we vandaag. Scheiding was iets waar je soms wel eens van hoorde. Een scheiding was sowieso uitzonderlijk nieuws. Vandaag de dag kijkt niemand daar nog van op. Men ziet het aan als een verworven recht. En ergens is dat ook wel begrijpelijk. Als ik zie hoe mensen vandaag de dag met elkaar omgaan, hoe ze elkaar behandelen, dan moet ik vaststellen dat het oog alleen maar gericht is op eigen verlangens. Er zijn veel dingen die we jaren geleden nooit zouden gedaan hebben, omdat het absoluut ongehoorzaamheid was aan God. Dan is er het gevaar van de hebzucht. Door te smachten naar rijkdom, geld, geld, geld. Mensen stelen, bedriegen en moorden om meer geld te verdienen. Trots. We willen meer van dit en meer van dat en scheppen op dat we dit uit eigen kracht hebben gedaan. We houden de Heer voor onszelf, in plaats van de Heer aan God te geven die het ons door zijn zegeningen heeft gegeven. Dan is er de gelukzaligheid. We worden gedreven door het verlangen naar geluk. We zullen alles doen om ons goed te voelen, alles doen om ons gelukkig te voelen. Op zich is daar niets mis mee. Maar het probleem is dat het geluk dat afkomstig is van onze tegenstander nooit goedkoop is. Het heeft een hoge kostprijs. Mensen worden alcoholisten. Ze worden drugverslaafd, seksverslaafd, gokverslaafd. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. De wereld is, mede door al die mediatoestanden, veel mondiger geworden dan pakweg 50 jaar geleden. En in hun spitsvondigheid proberen zij het woord van God mee te laten gaan met de tijd. Want anders worden we bestempeld als ouderwets. En dus probeert men Gods woord te herdefiniëren, te herschrijven, om zo zonde meer toegankelijker te maken, meer toelaatbaar te maken. Je kan zonde niet opnieuw definiëren en acceptabel maken voor God. Zonde is ongehoorzaamheid aan God. Zonde verbreekt de waarheid van Gods woord. Punt. Dat is niet de manier waarop Gods volk leeft. Dat mag niet de manier zijn waarop wij leven. En daarom is het zo belangrijk dat wij christenen een sterke overtuiging hebben. We mogen er niet aan toegeven, we mogen niet opgeven. We mogen niet nalaten om het kwade te blijven bekampen met het goede. En als gelovigen moeten wij ons afvragen, hoe kunnen wij reageren op de wereld waarin wij leven? Want het gaat er niet beter op worden. Wanneer we geconfronteerd worden met zulke toestanden, kan je maar met lede ogen de bedenking maken, wat we ook in de Bijbel lezen, en dat is datgene wat je zaait, dat ga je ook oogsten. Dat is een Bijbelse waarheid. Als je onkruid toelaat om te groeien, zal het binnen de kortste keren al het goede overwoekeren. En dat is de maatschappij waarin we leven. Als je hen het evangelie wil bijbrengen, dan gaan ze stijgen. Ze vinden het helemaal niet prettig om te horen hoe ze eigenlijk zouden moeten leven. Ja, natuurlijk horen ze dat niet graag. In de wereld bestaat geen respect voor het woord van God. Maar dat mag ons niet ontmoedigen. Want onze God is groter en sterker en almachtiger dan de zonde van de wereld. Onze God is groter dan de kennis en de wijsheid van de wereld. Hij heeft ons 10 simpele geboden gegeven, eigenhandig geschreven. Alle 10 zijn ze een onbetwistbare, onveranderlijke wet van God. Die moeten wij niet gaan herschrijven. Die moeten wij niet gaan herdefiniëren. Gehoorzaamheid aan God is ons krachtigste instrument. Het is ons enigste instrument om het kwade te overwinnen met het goede. En ja, we kunnen in ons leven alleen veldslagen verliezen. Maar uiteindelijk zullen wij er als eindoverwinnaar uitkomen. Hoe dankbaar zouden wij niet moeten zijn dat wij de waarheid kennen van het evangelie. Het moment dat we ondankbaar beginnen worden, is het moment dat we beginnen te vergeten dat God de bron is van al onze zegeningen. Onze verantwoordelijkheid is hem te gehoorzamen, op hem te vertrouwen, hem te geloven. Het punt is, hoe sterk staan wij in ons geloof? Wat zijn onze overtuigingen? Waar leven wij voor? Zenden wij voldoende signalen uit naar de wereld over ons geloof? Of is dat iets waar we niet al te veel belang aan hechten? In de Bijbel staat er een vers dat wij het zendingsbevel noemen. Wij vinden het terug in het laatste hoofdstuk van Matteüs. Hoofdstuk 28, vers 19. En daar staat: ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert en onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wij denken dat dit zendingsbevel er alleen maar staat voor deze die zich door God geroepen voelen om ergens naar een ver land te gaan, om daar het evangelie te verkondigen. Zij krijgen daarvoor een opleiding en dan sturen we het veld in, zoals we dat noemen. We sturen hen onder Gods zegen de wereld in. Maar zijn wij dan niet allen discipelen van Jezus? Zijn wij niet allen volgelingen van Jezus? Iedereen die Jezus in zijn hart heeft, is een zendeling. Ieder van ons is een zendeling. En dat begint vanaf het moment dat u de deur buiten gaat. En weet u waarom? Omdat God een onnoemelijke rijkdom in ons hart heeft gelegd, die het leven van iemand kan veranderen. Van eeuwige scheiding van God tot eeuwig leven bij God. Dat is wat ieder christen in zich heeft. En misschien zegt u nu, ja, maar dat is niet voor mij. Ik ben geen evangelist. En daar heb ik alle begrip voor. Ik ben ook geen evangelist. En ik heb daar ook moeilijk mee. Om op het gepaste moment de juiste woorden te vinden. Maar straks meer daarover. Maar dat is toch raar. Dat wij overal een etiket willen opplakken. Dat is een herder. Dat is een leraar. Dat is een evangelist. Enzovoort. In de eerste plaats zijn we allen volgeling van Jezus. En wij allen, zonder uitzondering, hebben de boodschap in ons die het leven van een persoon kan transformeren naar Gods koninkrijk. Wij kunnen het onszelf niet veroorloven om de blijde boodschap voor onszelf te houden. En dan nog, lezen wij niet in zijn woord dat waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hoe vol is ons hart van het evangelie? We hebben juist ook iets gelezen over mond en hart, weet u nog? Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Onze verantwoordelijkheid is om het te delen, om het te vertellen. En misschien zal u nu zeggen dat veel mensen dat helemaal niet leuk vinden. En er helemaal geen oren naar hebben. En je hebt het misschien al eens meegemaakt. Als je iemand die in een bepaalde nood zit, en je bent daar met elkaar over aan het praten, dat je iets vertelt over het geloof. En dat ze je dan een blik geven, zoiets van, zeg, we zijn hier wel met serieuze dingen bezig, hè? Herkent u dat? En tuurlijk is het niet leuk om zo'n reactie te krijgen. En we zullen dan nog wel meemaken dat we voor een muur van ongeloof komen te staan. Maar hé, we hebben de vorige keer gezien dat door het geloof de muren van Jericho zijn gevallen. Alleen door het geloof. Veel mensen denken dat na dit leven alles ophoudt. Zij zien alleen maar op een hopeloos einde. Zij zien niet dat door Jezus' opstanding uit de dood, die woorden worden omgedraaid van hopeloos einde naar eindeloze hoop. Deze hoop is de drijvende kracht in ons dagelijks leven. Deze hoop tilt ons op uit de puin van onze mislukkingen, onze pijn en onze angst, zodat we kunnen bereiken wat ooit onbereikbaar leek. Het is geen ijdele hoop, maar is gebaseerd op alles wat God voor ons heeft gedaan en nog altijd doet. En het is deze hoop die wij moeten uitdragen. Jezus zei niet dat je alleen het evangelie moet prediken aan degene die je daarvoor uitnodigen. Dat heeft hij niet gezegd. Hij zegt wel, predik het evangelie aan alle volken, punt, aan elk schepsel. Door zijn leven gaf Jezus ons het perfecte voorbeeld. Hij liet ons zien hoe we moeten leven en hoe we de wereld moeten kunnen beïnvloeden. Dat kruis, dat ongelovigen wil elimineren en willen verwijderen uit onze steden en dorpen, dat kruis symboliseert de meest geweldige kracht in de wereld. De meest liefhebbende kracht in de wereld. De grootste boodschap die deze wereld ooit heeft gekend. En wij zouden daar niet mogen over praten. No way. Laten we ons eigen hart eens even onder de loep leggen. Als we onszelf voor een spiegel plaatsen, wat zien we dan? Zou u zichzelf zien als een trouw, loyaal, toegewijd kind van God? Je zingt opwekkingsliederen, je deelt je geloof, je bent nergens bang voor en je hebt de moed om te zeggen, ik ben christen. Ik ben een volging van Jezus Christus. Wat daar ook de gevolgen van kunnen zijn, is dat wie u bent? Zouden wij kunnen zeggen dat mensen die ons kennen, onmiskenbaar weten dat wij een volging zijn van Jezus? Zo niet, wat is daar de reden van? Probeert u het stil te houden? Probeert u het te verdoezelen? Bent u iemand die liever wil zwijgen over wat u gelooft? En misschien heb ik nu iets gezegd dat u niet zo leuk vindt. Maar ik sta hier niet om naar uw mond te praten. Ik sta er niet om mezelf populair te maken. Als ik dat wel zou doen, zou ik de meest beklagenswaardige mens van ons allen zijn. Nee, ik sta hier alleen maar om u te zeggen waar het op staat. Ik sta hier om u een onmiskenbare waarheid te vertellen. Weet u welke waarheid? De waarheid dat God u zo ontzettend lief heeft. Hij houdt zoveel van u dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven om te sterven aan de kruis. Zijn handen en voeten doorboord om te sterven voor onze zonden. Toen hij stierf aan het kruis, aanvaarde onze hemelse vader de dood van zijn zoon als volledige betaling van u en mijn zonden. Dat is wat u betekent voor God. Wat betekent God voor u? Misschien moeten we daar eens grondig over nadenken. Loopt onze mond over waar het hart vol van is? Is onze getuigenis een overvloed van Gods liefde? En onze getuigenis kan een leven voorgoed veranderen. Over getuigenis gesproken. Een goede 2 jaar geleden hebben ik en ons Rietje elkaar trouw beloofd. We zijn gehuwd in school met de Bijbel. God zij dank dat er nog zoiets bestaat in de wereld als school met de Bijbel. En de zaal zat helemaal vol. Want ze wilden allemaal zien hoe die 2 oude rakkers in het huwelijksbootje stapten. En daar hebben we dan ook aan elkaar onze huwelijksbelofte uitgesproken. Zoals u ondertussen wel zal weten. Van zodra ik hier van de spreekstoel wegga, ben ik een man van weinig woorden. En eerlijk gezegd, als huwelijksbelofte, vond ik het ruim voldoende om gewoonweg ja te zeggen. Maar dat was buiten ons rietje geregend. Dat kan je niet maken, zei ze. Je gaat meer moeten zeggen. En terwijl iedereen erbij zat, heb ik tegen mijn toentijds aanstaande gezegd, ik heb veel meer gezegd, maar ik beperk mij tot het laatste gedeelte. Ik heb haar gezegd, in al mijn klein menselijk falen zal ik blijven herhalen dat ik jou naar best vermogen zal blijven liefhebben en het koesteren nooit laten weghebben. Eigenlijk kan heel dit betoog heel simpel worden verwoord, want dat is wat ik wil zeggen vandaag. Rietje, ik zie je graag. Is er een mooiere getuigenis dan dat? Terwijl iedereen erbij zit, ik denk het niet. En zonder een blos op de wangen te krijgen, kan ik jullie stiltjes zeggen, ik heb toen bij ons rietje al mijn punten gescoord. Ik vind het nu wel jammer dat ze niet bij ons is. Ze vertoeft bij haar dochter in Portugal. Want anders mocht ik zeker zijn dat ze mij de rest van de dag zou verwend hebben. Misschien moet ik dat later nog eens herhalen. Waar ik met dit voorbeeld van deze huwelijksbelofte naartoe wil gaan, is dit. We zouden deze woorden ook kunnen uitspreken naar God toe. Dat ik God naar best vermogen zal blijven liefhebben. En het koesteren nooit laten weghebben. Want dat is wat ik wil zeggen vandaag. Mijn God, wat heb ik u lief. als u dan tot de conclusie komt dat ook uw liefde voor God oprecht en onmiskenbaar is, zou u dat niet willen vertellen tegen gelijk wie? Is er een mooiere getuigenis dan dat? Ik denk het niet. Denk daar ook eens over na. En om af te sluiten, last but not least, ik heb u er straks gezegd dat ik het ook moeilijk vind om over Gods woord te spreken tegen alle wildvreemden die mijn pad kruisen. Maar er is iets dat die moeilijkheid een beetje verzacht. Ik zeg wel degelijk een beetje verzacht, want het is geen excuus om niet te getuigen, laat dat duidelijk zijn. Maar toch is er iets dat gelijkwaardig is. Nee, ik ga het straffer zeggen. Er is iets dat veel belangrijker is dan uw getuigenis. Weet u wat dat is? Dat is de manier waarop wij christenen dag in dag uit door het leven gaan. Onze getuigenis mag nog zo prachtig zijn. Het mag bekleed zijn met de mooiste oorstrelende woorden die men kan bedenken. Maar als mensen zien dat wij zelf er niet naar leven, dan verliezen deze woorden hun kracht en verworden zij tot holle woorden die wegdijnen met de wind en geen enkele betekenis in zich meedragen. Meer zelfs, het gaat voor ongelovigen een aanzet zijn om zich te blijven distantiëren van het geloof. De wijze waarop wij door het leven gaan, in de voetstappen van Jezus, is voor ongelovigen de Bijbel. Denk daar ook eens over na. Ik geef u een heleboel huiswerk mee. Nog maar eens, kies voor het leven. En hou dat vast met al de krachten waarover u beschikt. En word op uw weg niet ontmoedigd. De weg van het geloof is misschien niet de gemakkelijkste weg, maar zeker wel de beste weg. En ook al zal u misschien in uw leven nog voor dikke muren komen te staan, ook al zullen er misschien nog tijden komen dat het water u tot de lippen stijgt, hou dan voortdurend Gods woord in gedachten, dat hij alles ten goede zal keren. Dat is een Bijbelse waarheid. En vertrouw op zijn belofte. God gunt u het leven. Het leven dat hij voor u in gedachten heeft, staat nauwkeurig geschreven in het Oude Testament. Jeremia 29, vers 11, daar lezen we: want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. U staat er niet alleen voor. Hij is altijd met ons, of zoals hij in het laatste vers van Matthäus zegt, en zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Hebreeën 13, 5. Ik zal u geenszins begeven. Ik zal u geenszins verlaten. Met andere woorden, uiteindelijk, op het einde van onze levensrit, en als wij kiezen voor het leven, zullen wij christenen in onze hoopvolle toekomst overwinnaar zijn. In de kracht van ons geloof zullen wij er altijd uitkomen als eindoverwinnaar. En dat wil ik u meegeven als absolute zekerheid. En daarom is het zo belangrijk, vooral in deze turbulente tijden, dat wij in ons geloof een sterke, sterke overtuiging hebben. Kiezen we voor het leven of de dood, de zegen of de vloek, voor of tegen, ja of nee, er is geen tussenweg. Als u ja zegt, laat het dan ook een volmondig ja zijn. Kies dan het leven. Amen.
Dank u wel, Vader, voor deze tijd samen. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het tot opbouw mag dienen, Heer. Bid dat we de dingen die we gehoord hebben, dat we er echt mogen gestalte aan geven in ons leven, Heer. Heerlijk dat we gezongen hebben, Heer. Leid ons, Heer. Zend ons, Heer. Wandel naast ons. We weten dat, Heer. En we mogen daar ook echt op staan, Heer. Bid dat u ons in de komende week mag wijsheid geven, Heer, in de dingen die wij doen, in de dingen die we zijn, Heer. Dat we een gezegende tijd hebben, Heer. En we zijn dankbaar, Heer, voor deze ochtend. Amen. Een goede zondag.